We lezen daarna Daniël 1. De schriftlezing is vanmorgen Daniël 1.
Daniël aan Babels hof. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. De koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, de jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftigd in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis en dat men onder hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren alzo optoog en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Beltsasar, en Anania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met de wijn zijns dranks. En daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn heer de koning, die u die de spijzen en u die de drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij u die der aangezichten droeviger zien dan der jongelingen, die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij een koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die in de overste der kamerling gesteld had over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen, die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijzen wegnam, mitsgaders de wijn, hun dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. De koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, en zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid, die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe.
De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Daniël 1, en wel de eerste woorden van vers 8, daar zetten we even een streep onder. Deze woorden: Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen. Daniël wil zich niet onrein maken. Jongelui, Waar ben jij echt van overtuigd? Waarvan zeg jij, ja, maar dat doe ik echt niet? Bunkie jumpen. Nee, dat doe ik niet, dat is niet goed voor mijn maag. Parachute springen, daar begin ik niet aan, want ik heb hoogtevrees. Drugs gebruiken, nee, daar blijf ik bij vandaan, want dat is niet goed voor mijn gezondheid. Nou, Daniël zegt ook zoiets. Hij zegt in onze tekst, het eten wat mij wordt opgediend, dat laat ik aan mij voorbij gaan, want dat is niet goed voor mijn gezondheid, mijn geestelijke gezondheid. Ik word er onrein door. Dit doe ik niet. Daar is hij diep van overtuigd, want als er staat in de tekst dat Daniël in zijn hart het voornemen heeft dat hij zich niet onrein wil maken, dan is dat niet een slap voornemen. Zo van, nou ja, ik ga proberen om me niet onrein te laten maken. Nee, letterlijk staat er, hij stelt dat vast in zijn hart. Dat staat voor hem als een paal boven water. Dit doe ik absoluut niet. Ja, maar waarom niet? Nou, dat heeft te maken met liefde. Met zijn liefde tot God. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema is, liefde is een Daniël zijn. Twee gedachten. We letten op de strijd om zijn hart en de liefde in zijn hart. Dus liefde is een Daniël zijn. De strijd om zijn hart en de liefde in zijn hart. We gaan vanmorgen in gedachten naar Babel. Het is het New York van het Midden-Oosten. Een grote, belangrijke stad. Vanuit Babel worden de lijntjes uitgezet. Babel is een bijzondere stad. Door de stad stroomt die bruisende rivier de Eufraat. En er zijn allerlei prachtige, versierde gebouwen te zien. En er zijn ook heel veel tempels te bewonderen. 53 in totaal, gewijd aan allerlei afgoden. En wat dacht je van die bijzondere hangende tuinen? En het is ook de stad waar de grote Nebukadnezar, de wereldleider in die tijd, regeert. Nou, in die stad, in dat imposante, machtige Babel, daar loopt Daniël. Een jongere van misschien wel jouw leeftijd. Hoe oud zal die zijn? Verklaar eens denken dat hij een jaar of 14, 15, misschien 16 jaar is. Zijn vrienden zijn er ook. Wat doet hij daar in Babel? Is hij op vakantie? Is hij een stedentrip aan het maken? Nee, hij studeert er. Hij volgt er een 3-jarige opleiding. En daarna, dan is hij topambtenaar, minister, adviseur van de grote Nebukadnezar. Heeft hij zich aangemeld? Heeft hij zich ingeschreven voor deze studie? Nee, dat is niet het geval. Ja, maar hoe komt hij daar dan? Nou, dat heeft te maken met Nebukadnezar. Nebukadnezar is met zijn leger naar Jeruzalem getrokken en heeft Jeruzalem ingenomen. En de bovenlaag van de mensen van de toekomst, de jongeren van de adel, die heeft hij meegenomen. Je moet even weten dat Nebukadnezar een paar keer naar Jeruzalem is geweest. En nu heeft hij een aantal jongeren meegenomen, waaronder Daniël en zijn vrienden. En straks, over een aantal jaar, komt hij terug. En dan neemt hij heel veel andere Israëlieten mee. Nu staan de muren van de stad er nog en de tempel staat er nog. En de huizen staan er nog. En straks worden die allemaal verwoest. Nu staan ze er nog. Ja, wat niet in Jeruzalem blijft, dat zijn een aantal schatten, een aantal voorwerpen uit de stad, uit de tempel, die rooft Nebukadnezar mee. En hij rooft ook een aantal jongeren mee. Hij neemt ze mee naar Babel. Dus dat Daniel met zijn vrienden in Babel zit, dat is niet vrijwillig. Maar waarom zijn ze meegenomen door Nebukadnezar? Ja, dat is tactiek. Slimme politiek. Deze slimme, knappe jongens zullen hun talenten nu niet inzetten voor Israël, voor Jeruzalem. Nee, die gaat Nebukadnezar inzetten voor Babel. Hij kan hen goed gebruiken. Als hij hun hart wint, dan slaat hij een dubbele slag. Dat betekent verlies voor Jeruzalem en winst voor Babel. Ja, daarvoor moet hij wel wat doen. Daarvoor moet hij hun doen en laten hun denken veranderen. Ze moeten echte Babyloniërs worden. Alles wat herinnert aan vroeger moet uitgewist worden. Hij moet het hart van deze jongeren veroveren. En hoe doet Nebukadnezar dat? Dat doet hij door drie middelen in te zetten. Hij zet het onderwijs ervoor in. Hij gebruikt een menukaart ervoor. En hij gebruikt de namen daarvoor. Hij gebruikt daarvoor het onderwijs. Ze krijgen Babylonisch onderwijs, deze jongens. Ze worden omgeschoold. Ze krijgen les in de Babylonische taal, in de Babylonische cultuur. Ze krijgen les in politicologie, ze krijgen les in sterrenkunde, ze krijgen les in de Babylonische godenverering. En op die school waar deze jongens zitten, is er echt geen ruimte voor het Shema. Je weet wel, de geloofsbelijdenis die elke Jood opzei: de Heere, onze God, is de enige. Nee, ze moeten Babylonisch gaan denken. En deze jongens, die krijgen ook een Babylonische menukaart onder ogen. Ze krijgen hetzelfde eten opgediend als de koning. Elke dag staat er een 5-sterrenmenu voor hun neus. Heb je door wat er gebeurt? De koning die bemoeit zich met het eten en drinken van de jongens. Ze moeten per se dit eten en dat drinken. Jongens van de opleiding, die krijgen hetzelfde eten en drinken als de koning. Nou ja, wat is dat nou weer? Wat kan Nebukadnezar nou dat schelen wat ze eten en drinken? Ja, heel veel, want deze menukaart die past in het hersenspoelprogramma van Nebukadnezar. Kijk, het koninklijk voedsel, dat was voordat het werd gegeten, gewijd aan de afgoden. Geofferd aan de goden. En als je dat vervolgens at, dan gaf je je zeg maar over aan de goden. Dat zit erachter. En daarom moeten ze Babylonisch eten. Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Ja, maar als Jood, als Joodse jongen wilde je dat helemaal niet. Je kon niet alles eten. Je kon erover lezen in Leviticus en Deuteronomium. Je at alleen wat kosher was, wat rein was. En je at zeker niet dat wat aan de afgoden geofferd was. Dus, Daniel en zijn vrienden krijgen speciaal onderwijs. Speciaal te eten. En ze krijgen ook speciale namen. Deze jongens krijgen andere namen. De namen die ze hadden, die tellen niet. Ze krijgen namen die horen bij Babel. De naam die ze hebben gekregen toen ze besneden werden. De naam die ze kregen als verbondskind moet worden uitgewist. Want die naam die herinnert aan hun God. Hun naam is gewijd aan de God van Israël. Hun naam is de geloofsbelijdenis. Hoor maar, Daniel. Weet je wat die naam betekent? Mijn God is rechter. En dan die vrienden van Daniel. De een die heet Ganania. Weet je wat dat betekent? De Heere is genadig. En de ander Mishael, wie is als God? De God van Israël. En Azaria, de Heere is mijn helper. Ja, maar die namen mogen niet meer klinken. Weg ermee. Hoe heet jij? Daniel. Daniel, nee, jouw naam wordt Belsasar. En daarin klinkt de naam van Beldor, een van de goden van Babel. Jij bent vanaf nu, betekent die naam, dienaar van Bel. En ook in de namen die die vrienden van Daniel krijgen, klinken die Babylonische goden door. Die nieuwe namen zeggen, jullie horen bij de goden van Babel. Jongelui, weet je wat er gebeurt? Nou, zoiets als dat buitenlandse soldaten jou zouden meenemen naar het buitenland. Waar kom je terecht? Je komt terecht in Saoedi-Arabië. Een islamitisch land. En je wordt helemaal ondergedompeld in die cultuur. En het onderwijs dat je daar krijgt staat haaks op het Bijbels onderwijs wat je thuis kreeg. En er wordt aan jou gevraagd, hoe heet je? En je zegt, ja, Johannes. Johannes? Dat betekent, God is genadig. Nee, je heet geen Johannes meer. Jij heet vanaf nu Abdul Allah. En jouw vrienden heten Fadi, Ahmed en Mohammed. Heb je door wat er gebeurt? Er vindt een aanval plaats op het hart van Daniel en zijn vrienden. Het zijn jongens die God toebehoren. Het zijn jongens die besneden zijn, die onderwezen zijn in de Torah, de wet van God. God heeft gezegd, jij bent van mij. Nee, jij bent van mij, zegt de boze. En hij doet een aanval op het hart. Jullie moeten Babyloniërs worden. En op een tactische, geraffineerde manier probeert hij Daniel los te weken van zijn roots, van zijn wortels, los te weken van zijn God. Herken je dat? Goed. Het klopt, jij leeft in een andere tijd. En jij bent geen Daniel. En je studeert niet in Babel. Je zit niet in de Babylonische schoolbank. En jouw menukaart ziet er ook anders uit. En de naam die jouw ouders aan jou gaven bij je geboorte, die draag je nog steeds. Ja, dat is allemaal waar. Maar ondertussen is de duivel hoogst actief. Want kijk, dit moet je wel even goed helder hebben. Het Bijbelboek Daniel is maar niet een spannend boek over vier vrienden ergens in het buitenland. Nee, het gaat, daar begint Daniel 1 ook mee, het gaat over het rijk van God. En het rijk van de duivel in vers 1 valt niet voor niets die naam Babel en de naam Jeruzalem. En die twee die botsen met elkaar. Dat is de stad van God tegen de stad van de goden. Het gaat over de strijd tussen licht en duisternis. En die strijd, ja, die is er nog steeds. Er is een strijd om jouw hart en mijn hart gaande. En Babel heeft het voorzien op kinderen van Jeruzalem. Op kinderen van de Allerhoogste God. Die een verbond heeft opgericht met jou. Ja, deze grote God heeft ook een verbond opgericht met jou. Jij bent een kind van het verbond, gedoopt in de naam van God. Je draagt de naam van de drie enige God aan je voorhoofd. En je leeft in een omgeving die van God los is. En er wordt aan je getrokken. En je wordt een bepaalde kant op geduwd, de kant op van heidens denken, Babylonisch denken, los van God denken, los van het woord van God denken. Er wordt gestreden om jouw hart, net als bij Daniel, want wie de jeugd heeft, ja, die heeft de toekomst. Kijk, onze cultuur die oefent druk op je uit om je aan te passen. En er wordt van alles ingezet, subtiel, minder subtiel, om jouw denken te beïnvloeden. Zodat je heidens gaat denken, los van God gaat denken. En als je zo gaat denken, dan begrijp je, dan heeft dat ook gevolgen van hoe je je gaat gedragen. Er wordt jou heel hard allerlei normen en waarden voorgehouden. Je krijgt ze mee, die niet op één lijn te brengen zijn met de Bijbel. Want niet zo lang geleden luisterde ik in de auto naar een radioprogramma waar het ging over die stille tocht. Die mars voor het leven. die in Den Haag werd gelopen. Misschien liep jij ook wel mee. Want er liepen heel veel jongeren mee. En die mevrouw in dat praatprogramma die zei, ja, dat is toch verschrikkelijk, hè, dat er zoveel jongeren meelopen die het niet eens zijn met de abortuspraktijk in ons land. Die opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Nou zei ze, we hebben nog heel veel werk aan de winkel. Er moet nog heel wat gebeuren om ook die jongeren te bereiken, zodat ze anders gaan denken. Want zoals ze nu denken, wat ze nu doen, dat kan echt niet. Ja, zo wordt er geprobeerd om je denken te beïnvloeden. En in allerlei schoolboeken en studieboeken moet je het niet hebben over de schepping. De Bijbel. Dat is een oud menselijk boek. Daar moet je in 2023 niet te veel waarde aan hechten. En de gedachte die je meekrijgt is, je moet je meer beschermen tegen een SOA dan tegen de zonde. Liefde en trouw, dat wordt uit elkaar gehaald. Seksuele omgang met elkaar hebben, nou ja, waarom niet? Dat is een soort van consumptieartikel. En zo wordt er geprobeerd om jouw denken te beïnvloeden. Beste jongelui, wat komt er bij je binnen? Wat komt er allemaal op je netvlies? Wat je ziet, wat je meekrijgt, dat is niet onschuldig. Dat is niet waardevrij. Dat is niet neutraal. Daar word je door gevormd. Daar word je door beïnvloed. De apps die je downloadt. De programma's en de films die je kijkt. De influencers en vloggers die je volgt. Op allerlei manieren word je beïnvloed. Je bent misschien heel actief op TikTok. Op Instagram. Wat zie je allemaal voorbij komen? Wat dringt er aan jou op? Wat is de boodschap die je meekrijgt? Kun je die boodschap die jij meekrijgt, ook vanuit de media, kun je die samenvatten van, het is belangrijk om God lief te hebben en zijn geboden te houden? Of moet je zeggen, dat is veel meer samen te vatten met, ja, jij maakt zelf uit wat goed is. En jouw idee en jouw gevoel is de hoogste norm. Het gaat erom dat jij goed in je vel zit en dat jij carrière maakt en dat jij doet waar jij zin in hebt. Geniet van het hier en nu en God heb je daarbij niet nodig. En natuurlijk, je mag van de duivel best naar de kerk gaan. Dat is geen probleem. Als je de boodschap die je hier hoort, maar niet van invloed laat zijn voor de dagen erna. Voor maandag tot en met zaterdag. Als je de boodschap maar weer vergeet. Als je maar niet echt rekening houdt met Gods woord. Er vindt een strijd plaats om je hart. En de boze die is op allerlei manieren bezig je te verzoeken. Je bij bijbelse opvattingen weg te krijgen. Dat probeerde hij zelfs bij de Heer Jezus. Hij fluisterde hem verkeerde ideeën in toen hij in de woestijn was. Nou, als hij dat al deed bij de Heer Jezus, zou hij dat dan niet doen bij jou? En je hebt gelijk, je kunt dat niet allemaal tegenhouden. Jij leeft vandaag in 2023. Maar de vraag is wel, laat je bedwelmen of niet? Laat je erdoor beïnvloeden of niet? Laat je losweken van je wortels, van je roots, van je bijbelse opvoeding die je kreeg en krijgt? Laat je wegtrekken bij het woord van God vandaan of niet? Hoe reageert Daniel op dat programma van Nebukadnezar? Dat horen we in onze tweede gedachte. De liefde in zijn hart. Hoe reageert Daniel? Nou zeg je, dat kan ik wel invullen. Hij is dan wel meegevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel, 1500 kilometer verderop. Maar ja, hij heeft het dan toch maar goed in Babel. Een prachtige carrière ligt in het verschiet. Ja, wat zal die doen? Die gaat natuurlijk mee in dat programma van Nebukadnezar. Trouwens, hij heeft ook eigenlijk geen keus, want wie is hij eigenlijk? Als hij niet doet wat hem wordt opgedragen, als hij niet gehoorzaamt aan de wetten van de koning, nou dan rolt zijn hoofd. Dus ja, als Daniel gewoon zijn gezonde verstand gebruikt, dan protesteert hij niet. Ja, toch doet Daniel dat wel. Hij protesteert wel. Hij weigert het voedsel te eten dat hem wordt voorgezet. Ja, zeg je maar, wat slaat dat op? Waarom is dat? Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat er liefde in het spel is. Liefde tot zijn God. Kijk, Daniel heeft voorgenomen met heel zijn hart dat hij God wil dienen. Hij wil niet dat hij onrein wordt. Hij wil dus niet dat er iets tussen hem en God in komt te staan. Want als dat gebeurt, dan komt er verwijdering tussen hem en God. Maar dat gebeurt wel als hij gaat eten wat er op de menukaart staat. En Daniel zegt, daarom eet ik het niet. Hij trekt een grens. Kijk, hij kan er niet zoveel aan doen dat zijn naam wordt veranderd. Als Daniel wordt geroepen, Belshazzar, ja, dat doet hij niet net alsof hij niks hoort. Dan reageert hij wel op die naam. Daar kan hij niet zoveel aan doen. Het is trouwens wel opmerkelijk dat als je door gaat lezen in het Bijbelboek Daniel, en je komt bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 bij de opvolger van Nebukadnezar terecht, koning Darius, dat daar in dat hoofdstuk die naam Daniel echt weer klinkt. De collega's van hem, die noemen hem Daniel. En koning Darius, die gaat, als hij in de leeuwenkuil is geworpen, de volgende morgen naar de leeuwenkuil toe. En dan roept hij niet boven die put, boven die, nou ja, die kuil. Dan roept hij niet, Belshazzar. Nee, dan roept hij Daniel. Dus blijkbaar is die naam Daniel toch in leven gehouden. Goed, Daniel kan er niet zo heel veel aan doen als anderen hem Belshazzar noemen. Hij kan er ook niet zoveel aan doen dat hij Babylonisch onderwijs krijgt. Wat hij wel kan doen, dat is dat onderwijs geestelijk verwerken. En wat blijkt? Het blijkt dat Daniel bij al het onderwijs dat hij krijgt, dat hij het onderwijs uit de Torah niet vergeten is en niet aan de kant schuift. Daniel die zet de bril van de Torah niet af. Nee, zijn hart klopt in Babel ook vol liefde tot God en voor God. En daarom zegt hij heel beslist als het gaat om het eten wat hij krijgt voorgeschoteld, bedankt, maar dit gaat mij te ver. De paleiskok die kan zijn best doen, maar niet voor mij. Ik wil trouw blijven aan God. Ik wil mijn God gehoorzamen. Want ik lees in mijn Bijbel over voedselwetten. Ik lees in mijn Bijbel dat ik word opgeroepen om niet te gaan eten wat aan de afgoden geofferd is. Ik wil niet mezelf onrein laten maken, want ik wil niet dat er iets in komt te staan tussen mij en God. Ik wil de omgang met God niet verspelen en daarom eet ik dit eten niet. Dat zegt Daniel heel eerlijk. Hij gaat geen smoesjes verzinnen. Hij zegt niet, ja, ik heb een beetje zwakke maag, kan niet tegen dat scherpe vlees en ik ben allergisch voor dit eten. En nee, zijn gunst, Gods gunst, zijn liefde. We zongen hem op Psalm 90. Sterkt mij meer dan de lekkerste maaltijd, de uitgezochtste spijs. Kijk, dat is liefde. Wat is liefde? Nou, ook als het moeilijk is, als het je veel kost, zelfs je hoofd kan kosten, dat je dan toch geen water bij de wijn doet, maar leeft bij het woord van God. Liefde is een Daniel zijn. Op God gericht blijven, waar dan ook. Daniel houdt van God, heeft hem lief. Dat blijkt ook straks wel. Kijk, hier in Daniel 1 gaat het om de menukaart. Straks in hoofdstuk 6 gaat het over het gebed. Dan mag Daniël niet bidden. Dat wordt hem verboden. En als hij het toch doet, dan komt hij in de leeuwenkuil terecht. En ondanks dat Daniël dat weet, stopt hij toch niet met bidden. Waarom stopt hij niet met bidden? Is dat omdat hij zo koppig is? Nee. Nee, dat heeft te maken met zijn liefde tot God. Want als hij niet meer mag bidden, als hij dat contact niet meer met zijn God mag hebben, dan kan hij niet leven, want bidden is de ademhaling van de ziel. En zonder ademhaling, zonder gebed, zonder contact met zijn God, kan hij niet leven. Daar kan die liefdesband die is gelegd door de Heilige Geest niet onderhouden worden. De liefde in zijn hart zorgt ervoor dat Daniël toch zijn knieën buigt. Daniël wijkt niet af van de gewoonte die hij had, omdat hij weet, God roept mij ertoe op. Zoek mijn aangezicht gedurig, steeds weer opnieuw. En dan moet ik de grote koning meer gehoorzaam zijn dan de andere, de lagere koning. Dan Darius. Het is waarom nam Daniël voor in zijn hart, ik blijf toch mijn knieën buigen. Hoe het ook gaat. Waarom nam Daniël voor in zijn hart, ik wil niet onrein worden. Daarom ga ik niet eten van het eten wat ik krijg voorgezet. Dat is omdat er in zijn hart liefde is gekomen tot God en zijn woord. Kijk, dat gaat veel verder. Dan dat je je houdt aan wat regels. Ja, je kunt je aan regels houden. Zonder dat je hart vol liefde tot God klopt. Maar Daniëls hart klopt vol liefde tot God. Hoe komt hij aan zo'n liefdevol hart? Die heeft hij gekregen. Van God zelf. Ook voor Daniël geldt wat de apostel Johannes later zal schrijven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En weet je waar die liefde in zijn hart ontstaan is? Thuis. In Jeruzalem. In de opvoeding thuis is zijn hart gevormd. Daar heeft hij onderwijs gekregen in de Torah, de wetten van Mozes. Daar heeft hij gehoord over Adam en Eva. Daar heeft hij gehoord over Noach en Abraham. Er heeft u gehoord over God die in zijn grote liefde en macht het volk bevrijdde uit Egypte. Er heeft u gehoord over de keuze van Jozua. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Er heeft u gehoord over zonde en genade. Er heeft u gehoord over de grote liefde van God en dat God het zo waard is om gediend te worden. Er heeft u gehoord. De zegen is gelegen in het dienen van God. En hoe dat precies allemaal gegaan is, weet ik niet. Maar het onderwijs thuis en in de synagoge is gezegend. Daniël kreeg God lief. En hij kreeg het verlangen om God te dienen. Hem te volgen. Hij kreeg een hekel aan de zonde, aan dat wat je onrein maakt. Zijn hart werd gericht op God. Jongelui, herken je dat? Zeg jij ook? Maar dit weet ik zeker. Ik wil me niet laten besmetten. Ik wil me niet onrein laten maken door de zonde. Ik wil leven tot de eer van God. Zeg jij dat ook? Je zou er mij heel blij mee maken als je dat zou zeggen. Ja, wat veel en veel belangrijker is. Je maakt God er blij mee. Als je dat zegt. Want er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Die zich afwendt van de zonde. Die zich heenwendt tot Christus. En nee, daar ben je niet te jong voor. Want hoe oud is Daniël als hij dit zegt? Een jaar of 14, 15, 16 misschien. De Heilige Geest die wil ook jou bij de Heer Jezus brengen. Om daar je schuld te belijden. En om daar vergeving van zonde te ontvangen. De Heilige Geest Die wil jouw ogen openen voor de liefde van God in de Heer Jezus. En jou ook liefde, wederliefde geven in je hart tot God. Zodat je gaat zeggen, ik zet mijn treden in uw spoor. Dit weet ik zeker, dit staat voor mij als een paal boven water. Ik wil voor u leven, u navolgen. Kijk, als je dat zegt, als je dat oprecht beleidt, dan heeft dat alles te maken met liefde in je hart voor God. Heeft het niet met liefde te maken als jij vraagt met Psalm 119, Heere, verberg mij voor mij uw geboden niet. En laat mij zien wat u van mij vraagt. Ja, als je dat vraagt, dan vraag je of het verkeerde op afstand mag blijven voor je. En niet omdat je vroom wil doen, maar omdat je weet, de zonde geeft verwijdering tussen mij en tussen God. Dat wil ik niet. Want ik heb u lief. En daarom verberg uw geboden niet voor mij. Liefde is een Daniël zijn. Heeft het niet met liefde te maken als jij zegt, ja, ik ben gedoopt en daarom doe ik dit gewoon niet. En dat is niet omdat ik koppig ben, eigenwijs ben, halsstarrig, maar dat is omdat ik geen dienaar van de duivel wil zijn. Ik wil een Daniël zijn, gericht op God, trouw aan hem. Ik hou vast, ook al denken al mijn medestudenten er anders over, maar ik hou vast aan het gezag van Gods woord. Ik geef mijn lichaam niet aan een ander voordat ik getrouwd ben. Ik beknibbel niet op mijn stille tijd. Ik wil in mijn eigen omgeving een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Ik volg niet onkritisch alle media. Ik heb geen houding van, nou ja, alles moet kunnen en we zien wel waar het schip strandt en waar we uitkomen. Nee, dit is de grens die ik trek. Omdat de Bijbel die grens trekt, omdat God die grens trekt en hem heb ik lief. Liefde is een Daniël zijn. Ja, of ben je bang? Bang om grenzen te trekken. Ben je bang voor wat anderen over jou zeggen? Ben je bang om afgewezen te worden? Om raar gevonden te worden? Ben je bang om kleur te bekennen? Nou, dat begrijp ik best. Maar de vraag is wel, is dat terecht? Kijk, als je God lief hebt, dan wil je hem toch niet kwetsen? Iemand van wie je heel veel houdt, die wil je niet kwetsen. Dan zeg eens, hoe is het met jouw liefde tot God? Hoe staat het er met jou in dat opzicht voor? Is het niet belangrijker wat God van mij vindt dan wat mensen van mij vinden? Dat is eigenlijk heel vreemd, hè? En ik merk het bij mezelf ook, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat we soms belangrijker vinden hoe andere mensen, kleine, nietige mensen tegen mij aankijken, dan dat ik belangrijker vind hoe God, die grote, machtige, goede God, tegen me aankijkt. Kijk, als je bang bent voor anderen, en je leeft misschien in zo'nzelfde omgeving als Daniël, in een soort van Babel. He, weinig collega's die wat met God hebben. Weinig studenten die God willen dienen. Je vindt het lastig allemaal. En je bent er misschien wel bang voor om kleur te bekennen. Vraag dan aan God om liefde die meer is en die groter is dan jouw angst. Daar zeg je maar, hoe doe ik dat dan? God liefhebben met mijn hart. Hoe kan ik een Daniël zijn? Ik wil je drie dingen aanreiken. Het eerste is, pak je Bijbel erbij. En lees elke dag een stukje uit de Bijbel. Vraag jezelf af, het hoeft niet hele lappe teksten te zijn, maar vraag jezelf af bij een stukje wat je leest. Wat leer ik hier over God? En wat leer ik hier over mezelf? Welke weg wijst God mij vandaag? Hoe kan ik dit meenemen de dag in? Wat kan ik hiervan leren? En hoe meer je in je Bijbel leest, hoe beter je de Bijbel kent. En daar gaat het dan vooral om, des te meer je gaat ontdekken wie God is. En hoe des te beter je gaat ontdekken, gaat zien wat Gods wil voor jouw leven is. En die staat soms echt wel haaks op jouw wil. Dat is soms best lastig. Ja, maar de Bijbel zegt wel dit, maar ik voel iets heel anders. En de Bijbel zegt wel dat, maar ja, ik denk er eigenlijk best wel anders over. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen, ja, er staat er wel, maar... Ja, maar dat zegt Daniël dus niet. Daniël zegt, het staat er dus. En hij trekt een grens. Dus lees je Bijbel. Tweede, hoe kan ik God lief hebben? Door niet te verslappen in het gebed. Blijf bidden. Blijf bidden om de leiding en de hulp van de Heilige Geest. Je mag vragen, Heer, ik wil u lief hebben. Ik heb u lief, maar ik heb uw leiding elke dag nodig. Ik wil trouw zijn aan u. Ik wil oprecht zijn. Ik wil een Daniël zijn. Ik wil me laten leiden in mijn denken, in mijn gaan, in mijn staan. In hoe ik in het leven sta. Door u, door uw woord. Ik wil leven tot uw eer. Geef dat ik op mijn werk. En als ik studeer aan een mbo, een hbo, een universiteit, maakt niet uit. Dan mag ik doen wat goed is. Wilt u mij bij de hand nemen? Want ik wil geen meeloper zijn, geen kameleon zijn. Ja, wat een kameleon is, dat weet je wel toch? Een kameleon is een dier die zich aanpast aan de omgeving. Die neemt de kleur aan van de omgeving en zo valt hij niet op. Maar, oh God, ik wil geen kameleon zijn. Ik wil van u zijn. Schenkt u mij de hulp van uw geest. En hoor eens, mag ik je dan vanmorgen bemoedigen? Want als de Heer liefde gaf in jouw hart voor hem, en als de Heilige Geest bij jou dat liefdesvuur heeft aangestoken, dan zorgt hij er ook voor dat dat liefdesvuur niet dooft. Misschien ken je het boek van John Bunyan over de christenreis. Een christen is de hoofdpersoon in dat boek, hij gaat een weg met God. Maar er vindt ondertussen wel een strijd om zijn hart plaats. Want de boze die wil dat liefdesvuur in het hart van die man, van christen, doven. En op een gegeven moment komt christen in een huis, in een kamer en dan ziet hij een groot vuur branden. En er staat iemand ernaast en die gooit elke keer water, emmers water op dat vuur. Iemand probeert dat vuur te blussen. Maar lukt het? Het lukt niet. Het tegendeel is te zien. De vlammen die komen eigenlijk alleen maar hoger. En hoger, hoe komt dat? Nou, dat ziet christen daarna. Aan de andere kant is er iemand die op dat vuur allemaal olie werpt. Kijk, de boze die probeert het liefdesvuur in het hart van een christen te doven. Je bij God vandaan te trekken. Maar de Heilige Geest, die werd olie op het vuur. Als er in jouw hart een liefdesvuur is gaan branden voor God die zo goed is en zo genadig is, dan zorgt hij ervoor dat de liefde levend blijft. Vele wateren zullen die liefde niet kunnen blussen. Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. En hij zal als de levensbron je helpen. Je bijstand bieden. Op het gebed. Door het lezen van de Bijbel. Houdt hij het liefdesvuur brandend. Ja, soms lijkt dat vuur te doven. En je voelt je lauw en je zegt, mijn liefde tot God is niet meer zo sterk. En misschien zeg je het wel, omdat je een verkeerde weg bent gegaan. Je zei wel, ja, dit doe ik echt niet, maar je deed het toch. Wat heb je dan te doen? Op je knieën komen. Heere, ik heb me onrein gemaakt. Maar reinig mij van mijn zonde. Vernieuw mij. Geef mij een vaste geest. Geef kracht om tegen de zonde te strijden. Geef mij meer liefde. Geef mij uw Heilige Geest. Leer mij mijn voeten in uw spoor te zetten. Neig mijn hart, voegt u het helemaal samen, zodat ik echt gericht ben op uw naam. Laat me opnieuw de omgang met u ervaren. En weet je wat zo mooi staat in het doopformulier? Als je soms uit zwakte in de zonde valt. Als je toch die grens overging, dan moet je niet mismoedig worden. Dan schrijft God je niet af. Dan moet je niet aan de genade van God twijfelen. Want bij hem is vergeving en bij hem is er kracht te vinden en leiding te vinden. Om weer op te staan en om je onbesmet te weten van de wereld. En dat brengt me bij het derde antwoord op de vraag, hoe kan ik nou een Daniël zijn? Als er zo wordt gestreden om mijn hart. Hè, door de Bijbel te gebruiken. Te blijven bidden. Maar ook door heel erg veel op de Heer Jezus te zien. Op hem te letten. Door aan zijn grote liefde te denken. Denk veel aan de Heer Jezus. Wat hij deed en wie hij is. Jezus die trouw bleef. Aan het woord van God. Hij leefde erbij. Hij leefde erin. En de duivel die wilde ook hem aan zijn kant krijgen. Van het goede spoor aftrekken. Hij verzocht hem. De boze die zette zeg maar de Heer Jezus eten voor. Toen die honger had. Maar het lukte niet. Jezus hapte niet toe. Hij bleef ook toen het moeilijk was staan. Hij leefde bij het woord van God waar hij mee opgevoed was bij Jozef en Maria. Hij wilde de Vader blijven dienen om zo zondaren zalig te kunnen maken. Daarom heeft hij volgehouden. Tot het einde toe om jou gelukkig te kunnen maken. Hij heeft de prijs betaald die nodig is om zondaren te redden. Hij heeft de vloek van de wet gedragen om jou te kunnen bevrijden. Hij heeft verzoening teweeggebracht om jou de genade uit te kunnen delen. En hij wil jou voor zijn rekening nemen. Zodat je mag leven op zijn kosten. Dan ben je geborgen in hem. Elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Hoe doe ik het? God liefhebben met mijn hart. Hoe kan ik een Daniël zijn? Zie op de grote liefde van de Heer Jezus. Is hij het niet waard? Als je 8 bent, als je 12 bent. Als je 14 bent, 16. Om door jou gediend te worden. Misschien zit je hier. En denk je, als ik 20 ben, dan komt het wel. Dan ga ik er eens over nadenken. Maar waarom zou je uitstellen? Je weet niet of je 20 wordt. En je wordt er echt niet ongelukkiger van. Als je als een jonge Daniël je leven geeft, overgeeft aan God. Geef de Heer je zoveel. Ik ga nu verder niet op het verdere van hoofdstuk 1 in. Maar dan kom je 3-4 keer een zinnetje tegen. Dit zinnetje. En God gaf. En God gaf aan Daniël. God zegen Daniël. En hij zegent nog steeds als je aan zijn hand gaat. Met echt geluk, met vrede, vergeving, genade. Een toekomst vol van hoop. Hij die God lief heeft, zegt Psalm 34, die leidt geen gebrek. Die mist nimmer het nodig goed. Dan is de Heer altijd bij je. Dan sta je er nooit alleen voor. Dan geeft hij je leven richting. Dan geeft hij je zijn zorg. Weet je waar de Heer naar uitziet? De Heere ziet uit naar jongeren die hem lief hebben. Net als Daniël. Amen.